Welkom iedereen op deze nieuwe dag, begin van het weekend. Het thema is de aard van het bewustzijn. Dat is niet iets theoretisch, maar het is iets van iedereen zelf in de eigen ervaring. Dus het gaat weer om bewustwording. Nou, als je bewust wordt van deze situatie direct al. Welke kwaliteit heeft het? Iedereen die vindt het fijn om elkaar weer te ontmoeten, om hier samen te zijn. Kwaliteit is dus inderdaad van vreugde, van goedheid. Wanneer het steeds weer gaat om bewust te worden van je eigen situatie, dan zul je dus op deze manier steeds weer bewust moeten worden van de aard van de situatie, de kwaliteiten die daarin zijn. En dan herken je inderdaad die kwaliteit van goedheid, vreugde, prachtig. De afwezigheid van individuele grenzen. Juist door die bewustwording stel je het heel helder vast, zodat die werkelijkheid er nog sterker mag zijn. Anders blijft het vaag. En dat is bij de meeste mensen zo. Wanneer het gaat om het kennen van de aard van jezelf, en in het algemeen kennen van de werkelijke aard van de werkelijkheid, dan heeft iedereen daar een zekere kennis van. Alleen het blijft bij de meeste mensen zo vaag, dat een specifiek beeld dat veel meer materialistisch is en dualistisch de overhand kan krijgen. Omdat dat een zogenaamde hardere werkelijkheid is. Wanneer je zo vanuit het eigen standpunt van je lichaam kijkt, dan zeg je, ja, wat is de meest harde werkelijkheid? Dat is die materiële werkelijkheid. En dat geldt ook voor personen, dat is dus in eerste instantie de eigen lichamelijkheid. En wanneer dat dan de harde werkelijkheid is, dan neemt dat de overhand, die werkelijkheid wordt dominant ten opzichte van wat iedereen ook duidelijk ervaart. Dat die grenzen en die hardheid meestal niet aanwezig is. Dus daarom is het van belang om actueel steeds bewust te worden van je situatie. Oh, zo zit het. Wanneer we hier samen bij elkaar zijn, is er geen afgesloten individualiteit. Het begint al dat we het fijn vinden elkaar te ontmoeten. Wat gebeurt daar? De grenzen vallen weg. Met alle dingen die erbij horen. Verdediging van je eigen territorium, belang van dat eigen ik enzovoorts. Het egocentrisme, de dualiteit. Het valt grotendeels weg. En het is goed om dat vast te stellen. Bewust te worden. Dus alleen al daarom is het zinnig om eens een keer preciezer te kijken naar de aard van dat bewustzijn. Ook weer in dezelfde trant, met hetzelfde nut, namelijk dat je meer bewust wordt van je eigen situatie, nu in het aspect van bewustzijn. In Advaita-kringen wordt natuurlijk heel veel over bewustzijn gesproken. Je bent alleen maar bewustzijn, wordt er dan gezegd. Maar ik heb zelden iemand gezien, of zelden iemand tegengekomen die werkelijk besefte wat dat betekent. Dat echte ervaren, dit is het. Daar gaat het om. En wanneer die ervaring niet echt 100% is, dan blijft er dus een heel vaag element in. En wanneer je er toch over gaat spreken, dan wordt het theoretisch. Alles is bewustzijn. Ja, je hoort zoveel. Besef je werkelijk wat dat betekent? Nou ja, goed. Dus nu deze bijeenkomsten. Om daar eens een keer preciezer naar te kijken. Oké, we beginnen dan maar met de gewone alledaagse dingen. Als uitgangspunt is dat, denk ik, het beste. Omdat dat de meest herkenbare dingen zijn. Dus waar gebruik je dat woord bewustzijn? Of laten we het nog maar ruimer hebben, waar slaat dat bewustzijn eigenlijk op? In het gewone alledaagse leven. Nou, dan zie je dus dat mensen dingen doen. En wanneer ze dingen doen, bijvoorbeeld lopen, bijvoorbeeld eten koken, bijvoorbeeld fietsen, dan zie je dat dat adequaat is ten opzichte van andere dingen in de situatie. Dat daar dingen, nou, of dat je ziet dat het goed gaat. Wanneer je loopt en je wilt naar buiten toe, dan probeer je niet hier door de muur heen te gaan bijvoorbeeld. Nee, je gaat naar de deur toe, je doet de deur open, je grijpt de klink en je trekt hem open en je gaat door de deur. Alleen al zoiets. Dan zeg je, ja, dat is een gedrag dat adequaat is in de situatie. Blijkbaar is dat iets wat niet helemaal onbewust gaat, want er is een weten, oh, dat is een deur, dat is de klink en ik moet die op deze wijze naar beneden drukken en de deur opentrekken om naar buiten te kunnen gaan. Daarin zit dus een bewustzijn. Een weten hoe naar buiten te komen. Eigenlijk heb je in elk gedrag van een organisme een stuk bewustzijn voor zover dat gedrag is aangepast aan de omstandigheden. Dus het geldt niet alleen voor mensen, ook voor dieren zie je dat. Van sommige dieren zeg je, nou, dat is slim. Maar ook het gewone gedrag, dat is gewoon aangepast. En daarin zit dus een stuk bewustzijn. Een weten van de situatie om iets te bereiken. Dus dat is de gewone situatie van het dagelijkse bewustzijn. Dat je ziet dat er steeds een helderheid is omtrent de omstandigheden, de situatie, zodat het gedrag op een goede manier kan verlopen. Er is een bepaalde kennis, maar er is ook een weten van dit en van dat. Zo zit het. En daardoor kan het gedrag ook aangepast worden aan de situatie.
Ja, je zegt om iets te bereiken, dus dat bewustzijn staat in dienst van iets.
Dat is vrijwel altijd zo, ja. Okay. Dus dat moet je inderdaad ook maar zo zien zoals dat meestal werkt. Dus dat alledaagse, daarin zit dus een stuk bewustzijn, een weten. En wanneer je iets verkeerd doet, dan zeg je ook vaak, oh, ik was me er niet bewust van. Nou, inderdaad. Dat weten was er dus niet op dat punt. Zodat je daar iets fouts hebt gedaan. Je gaat opnieuw kijken en zegt, nu ben ik me er bewust van. Dus ik maak niet dezelfde fout. Dus in die algemene zin vind je bewustzijn bij alle organismen. Zelfs de laagste vormen van het leven, daar heb je het ook. Daar heb je toch een aangepast gedrag. Dat is eigenlijk ook het kenmerkende van het leven ten opzichte van de niet levende natuur. Dus ook wanneer gevraagd wordt, wat is nou het eigene van de biologie ten opzichte van de algemene natuurkunde en scheikunde? Dan is er op het niveau van de biologie, op het niveau van het leven, is dus iets aparts. Wat is dat dan, dat aparts? Nou, dat je te maken hebt met organismen. En wat betekent dat? Dat een organisme toch een zekere vorm heeft van eigenheid, een bepaald eigen centrum heeft, waardoor er niet alleen maar de natuurkrachten op een passieve manier werkzaam zijn. Maar dat er ook een eigenheid is, waardoor er iets anders komt dan alleen maar oorzaak en gevolg. Stimulus en respons. Tussen stimulus en respons komt iets anders. Dat is het organisme. Wanneer dat organisme, dat innerlijk, dat moet je zo noemen, er is, dat is dus betekent een hele verwerking dus van allerlei stimuli, een verwerking van die stimuli, en dan het vertonen van een bepaald gedrag, respons. Dus het is niet meer zo rechtstreeks zoals je dat wel hebt in de niet-levende natuur. Dus bij organismen heb je altijd een zekere vorm van innerlijkheid, een verwerking van allerlei input, informatie, waardoor de verbinding tussen stimulus en respons niet direct is. Het is indirect. Dat indirecte, dat noemen we dan het innerlijke. Het eigene van het organisme. Daarin zit dus een weten. Omdat het organisme dan kan zeggen, bij deze stimulus krijg je wel eigenlijk, wanneer de robot zou zijn, een mechanisme zou zijn, meteen een vaste respons. Maar een organisme kan die respons aanpassen. Omdat die relatie niet helemaal vast ligt tussen stimulus en respons. Dus dat is dat innerlijk. En daarin zit dus een weten. Natuurlijk kan daar wel een zekere variatie in zijn. Dat is dan ook het onderscheid dat gemaakt wordt van lagere organismen en hogere organismen. Wanneer wij dat onderscheid maken, dan bedoelen we daarmee dat bij hogere organismen die innerlijkheid steeds duidelijker wordt. Dus dat de vrijheid ten opzichte van de stimuli steeds groter wordt. Dat het bewustzijn steeds groter wordt. Het bewustzijn ook van alternatieven steeds groter wordt. De vrijheid steeds groter wordt. Principieel heb je dat bij alle organismen. Dus bij organismen krijg je toch een zekere eigenheid die je niet vindt bij de dingen van de niet-levende natuur. Natuurlijk, in de wetenschappelijke biologie, dan probeert men toch die natuurwetenschappelijke benadering vast te houden. Maar het is eigenlijk pas aan het eind van de 19e eeuw echt doorgegaan. Daarvoor was het niet zo. Er werd altijd gezien, nee, die niet-levende natuur, daar zit een zekere vorm van eigenheid in, met een eigen levensenergie, met een eigen bewustzijn. Maar goed, dat is langzamerhand uit de wetenschappelijke biologie verdwenen, maar ze hebben er nog steeds moeilijkheden mee van hoe nu eigenlijk het leven werkelijk te interpreteren. Want je kunt wel proberen om die natuurwetenschappelijke methode daarop los te laten, maar je komt maar tot een bepaald niveau, bijvoorbeeld in het kader van systeemleer. Maar heb je dan het leven te pakken? Heb je dan bewustzijn te pakken? Nee, dus dit is wel een benadering en je komt wel tot een heleboel kennis. Maar er is dus toch wel iets anders wanneer je even buiten het kader van die wetenschappelijke benadering stapt. in het alledaagse leven. Je doet ook een beroep op anderen. Hé, let daar nou eens een keer even op. Heb daar nou even bewustzijn van. Word je dit nou bewust? Word je dat nou bewust? Inderdaad, die structuur van dat bewustzijn, dat is dus vooral, ik ben mij bewust van iets anders. Dat is toch een vrij rechtstreekse relatie. Ik heb aandacht voor dit, ik ben me bewust van dat. Uitgaande van je eigen ik-centrum, ben je gericht op een bepaald iets anders. Bepaalde filosofen hebben dat ook als eigenlijk definitie genomen van bewustzijn. Dat is toch wel de meest voorkomende vorm van bewustzijn. Maar er kan natuurlijk iets anders komen wanneer je, terwijl je bewust bent, ineens toch merkt dat er grenzen zijn. Dat je met je kennis er niet uitkomt. Dat je ergens een groot probleem tegenkomt en dan ineens krijg je dus dat vanuit dat die confrontatie een terugslag komt op jezelf. Je zegt, hé, hoe zit het nou? Natuurlijk heb je dat in alledaagse leven, je stoot met je neus tegen de muur. Ineens bewust worden van, oh nee, ik moet anders lopen. Nou ja, figuurlijk ook, overal waar je neus stoot, daar komt bewustzijn. In bewustzijn, dus er was wel bewustzijn, maar er komt er ineens een ander soort bewustzijn. Wat voor soort? Ik zei al, het slaat terug op jezelf. Namelijk, wanneer je je werk hebt en het is allemaal aardig bekend. Dan zeg je, nou, ik hoef daar niet zo over na te denken. Nee, want de dingen die ken je ongeveer wel en het gaat dan vrij makkelijk. Maar wanneer je dan ineens merkt dat het niet makkelijk gaat, dat het ergens stopt. De bankdirecteuren die denken, oh nou goed, nog maar meer hypotheken weg enzovoorts. Nou, dan kunnen we nog meer verdienen en er gaat nog meer. Nou, eens kijken, het gaat nog prachtig, En ineens, bam. En dan, hé, blijkbaar zit het anders. Je krijgt een terugslag op jezelf en je moet je bewust worden van jezelf in de situatie. Je moet je bewust worden van jezelf in de situatie om opnieuw te kunnen kijken hoe het zit om ook weer zo'n praktisch probleem op te lossen. En het is een ander soort bewustzijn dan dat primaire bewustzijn. Hoe ziet dat eruit? Nou, wanneer je het voorstelt dat het primaire bewustzijn ergens horizontaal in die horizontale wereld plaatsvindt, krijg je hier dus dat er een terugslag komt en dat je zelf op een hoger bewustzijnsniveau gaat staan, waardoor je niet alleen bewust wordt van de dingen in de wereld, maar ook van jezelf ten opzichte van de dingen in de wereld. Dus de oude situatie van ik doe dingen in de wereld en ik ben gericht op dingen in de wereld, die horizontale gerichtheid, die wordt dan als zodanig bewust vanuit een hoger standpunt. Je wordt jezelf bewust als het ware op een afstand vanuit een nieuw bewustzijnspositie. Hoe zit het van mijzelf daar in de wereld ten opzichte van de andere dingen in de wereld? Dan kan ik opnieuw kijken hoe het zit en dan kan ik misschien een uitweg vinden in de problematiek. En dat is natuurlijk iets specifieks voor mensen. Dat hebben dieren in ieder geval niet op die wijze. Zoals je dat bij mensen vindt. Bij dieren heb je wel de mogelijkheid van leren, maar het zit toch heel sterk op dat horizontale niveau van gerichtheid op de dingen en daar andere weggetjes vinden. Bij mensen krijg je werkelijk een niveauverandering. Net zo goed als je niveauverandering hebt vanuit de niet-levende natuur naar de levende natuur. Dat is echt een totaal iets nieuws. Iets emergents. Het duikt op als iets nieuws. En het is niet zomaar te vergelijken met wat er op het andere niveau aanwezig was. Zo heb je dat ook bij de mensen in dat nieuwe soort bewustzijn, wat we reflexief bewustzijn noemen. En dat is reflectie. Dus je neemt afstand en je reflecteert. Dat is, je weerkaatst, letterlijk. Je weerkaatst je eigen situatie. Als een spiegel. Een reflector. Nou, dat is typisch iets van mensen die dat ook steeds doen. Wanneer ze dus ergens bij moeilijkheden komen om opnieuw te kijken hoe ziet mijn situatie eruit. Wat gebeurt er? Je eigen standpunt, die breidt zich uit naar een ander standpunt dat hoger is en je overziet de situatie. Als je in een doolhof de weg niet bevindt, dan ben je blij als ergens een uitkijktorentje is, je klimt erop en dan overzie je het hele doolhof en zegt, oh nee, ik zie mijzelf daar ook maar lopen, steeds weer mis. En ik zie anderen daar lopen en die lopen ook steeds in doodlopende paadjes. Maar nou ik eventjes naar boven sta, nu zie ik dat het paadje moet lopen en goed, dan gebeurt dat. Dus vanuit een hoog standpunt reflecteer je de situatie, inclusief dus de situatie dus ook van jezelf, ja, hoe je zelf daarin zit. En dan is er vaak een betere oplossing mogelijk.
Deze kant. Dat elementair horizontaal bewustzijn. Is dat opgebouwd uit de aard van degene of van datgene? Het geheugen en de genen?
Nou ja, goed.
Dat gaat allemaal automatisch. Je loopt naar de deur, je doet hem open, je gaat er door, maar daar zit je niet bij te denken, want ik moet hem nu open doen.
Ja.
Is dat dan een geheel van al die dingen die daar automatisch
je
zitten?
Je kunt er natuurlijk ontzettend veel over zeggen.
Nee, maar ik bedoel, zit dat daar gewoon...
Maar het zit er allemaal in.
Het weten.
Je kunt inderdaad die dingen uit elkaar halen, maar dat heeft voor ons weinig
nee,
zin.
Het is het weten.
Maar natuurlijk zit daar in het weten allerlei aangeleerde zaken, die zitten daarin.
Ja.
Allerlei stukken aanleg zitten erin.
Okay.
Natuurlijk,
dat is de basis.
En dat is iets wat je overal ziet. Ja.
Okay. En als je niet bewust van dingen bent, dus als je dus in dat horizontale heel vaak verkeren zou, wat
nou, dat
heel
is,
veel deed.
Dat is op het algemeen zo.
Dan
gaat het om praktische zaken.
Ja, dan gebeurt gewoon ook alles. Zonder dat.
Nee, inderdaad. Maar dan is er wel bij bewustzijn. Dan is er ook best bewustzijn. Ja, een zekere vorm van bewustzijn, want het is niet onbewust.
Nee, dat zekere vorm is dus dat onderste weten.
Ja, maar daar zit dus een bepaald bewustzijn in. Ja. Nogmaals, het is niet onbewust.
Nee, oké. Dankjewel.
En dat is de situatie waarop we zo'n woord bewustzijn ook gebruiken.
Ja.
Hey, wees je dat nou eens een keer bewust? Oh ja, ik moet daar even op letten en daar even op letten.
En dan neem je een ander stukje. Nee.
Nou, dat is nog niet dat zelfbewustzijn.
Okay.
Nee, nog niet eens. Dat kan, maar dat hoeft niet.
Okay.
Het kan gewoon heel praktisch zijn. Van, hey, jij doet het zus, maar je moet het zo doen. Ja, oké, ik doe het zo.
Okay.
Dus daar zit zeker een stuk bewustzijn in. Alhoewel, dus dat nog niet een zelfbewustzijn is. Dat heb je inderdaad wanneer er meer een terugslag komt en je krijgt werkelijk die verruiming tot een reflexief bewustzijn.
Okay.
Het is duidelijk door dat reflexieve bewustzijn. Je neemt een zekere afstand ten opzichte van je alledaagse situatie. Er is een nieuwe situatie. Waarin meer vrijheid is. Want omdat je een klein beetje afstand neemt, het meer overziet, zie je dus alternatieven die je eerst niet zag. Dus de situatie van mensen, dat is direct de conclusie al, die is nooit eenduidig gegeven. Bij dieren, of laat ik zeggen, gewoon bij de niet-levende natuur, dan zeg je nou, de situatie die is meteen zoals die is voor de dingen, want ze hebben geen eigenheid, het is gewoon een totaal open structuur en de natuurwetenschappelijke wetmatigheden die gaan gewoon door zonder dat daar veranderingen in mogelijk zijn. Bij organismen is er iets aan verandering mogelijk, maar ook daar, bij de dieren, je hebt toch een vrij gesloten structuur die met aanleg gegeven is. En zo is ook de omgeving bij dieren, de planten nog sterker, is dus toch heel sterk bepalend voor het organisme. Bij mensen is dat niet zo, want daar heb je die mogelijkheid van zelfreflectie op een reflexief standpunt te gaan staan. Waardoor ineens alles niet alleen beter overzien wordt, maar ook anders geïnterpreteerd kan worden. Want dat betekent het ook. Die interpretatie op het praktische niveau, die staat vrijwel of voor een groot deel vast. Je zit in een praktische situatie en dit is dit en dat is dat. En zelf zit je hier aan vast en dit kan niet en dat kan wel. En dat is dan vrij duidelijk in een bepaalde context. Wanneer er die zelfreflectie komt, dan krijg je dus die verruiming en je ziet ineens andere mogelijkheden. Binnen dat kader zie je andere mogelijkheden meer. Oplossingen van problemen die je eerst niet zag, maar ook fundamenteler. Dat je ziet dat er ineens een heel andere interpretatie mogelijk is. Dat je ineens een heel andere werkelijkheid krijgt. Bijvoorbeeld wanneer je in je werk heel sterk praktisch en materialistisch moet zijn, dan bij een zelfreflectie, bijvoorbeeld wanneer een ongeluk gebeurt en ineens valt dat allemaal in elkaar en er komt een bewustzijn en je kijkt er nog eens naar en dan is er een heel ander soort interpretatie van wat daar eigenlijk plaatsvond, de betrekkelijkheid daarvan wordt gezien, er worden andere dimensies ervaren. Kijk ook maar eens een keer naar je eigen verleden. Dan zie je dus dat die interpretatie steeds veranderde. Dat je wereld steeds veranderde. Wanneer het gaat om het bekijken vanuit het reflexieve standpunt, dan zie je dus al die mogelijkheden. En dat zijn hele fundamentele zaken. Bijvoorbeeld de wijze waarop je als jong kind alles hebt bekeken, hoe je wereld eruit zag. De wijze waarop je als functionaris van je werk de wereld ziet, interpreteert en daarin handelt. Maar ook wanneer je bezig bent meer op een vrije, creatieve manier, dan ineens is de werkelijkheid weer heel anders. Welke creatieve activiteit je ook hebt, in het beeldende kunst of in de muziek, dan is de wereld weer heel anders. Je kunt dus materialistisch interpreteren, je kunt hem meer als idealistisch interpreteren, meer gevoelsmatig, meer rationeel. Juist wanneer dus die reflectie doorgaat, dan zijn er dus al die mogelijkheden. Dat betekent dus niet alleen dat je als persoon hetzelfde zou blijven en dan kunt zeggen, ach, ik zie wat meer mogelijkheden, ik kan kiezen voor een materialistische wereldbeschouwing of meer voor een idealistische wereldbeschouwing of meer religieuze wereldbeschouwing, dan zou er niks veranderen, want dan zou je een persoon hebben die wat anders in zijn hoofd haalt. Nee, dat is het niet. Het is veel fundamenteler. Je laat je eigen standpunt met die gegevenheden laat je los en die vaste interpretatie laat je los en je komt op een ander niveau en daar gaan veranderingen optreden, kunnen veranderingen optreden op het punt van die fundamentele oriëntatie en interpretatie, zodat er werkelijk een andere werkelijkheid komt. Een andere werkelijkheid.
Ja, maar het reflexieve standpunt kan toch wel heel gekleurd zijn ook?
Dat kan heel gekleurd zijn. Dus dan neem je bepaalde dingen mee en dan is er een bepaald kader en kleuring. Natuurlijk. Alleen principieel heb je dus op dat reflexieve standpunt veel meer mogelijkheden dan op dat meer horizontale primaire standpunt. En dat is dus werkelijk een doorbreking door het primaire standpunt. En wanneer het opnieuw op het reflexieve standpunt ergens vast komt te zitten, dan is er altijd weer de mogelijkheid om weer opnieuw afstand te nemen ten opzichte van wat daar nog vast zit. Principieel betekent het dus een doorbreking van datgene wat aan die werkelijkheidsinterpretatie vast zit.
Is dan die beweging dat het steeds minder gekleurd wordt?
Ja, dat je steeds meer mogelijkheden ziet. Dus hoe het verder er ook uit gaat zien. Dus dat het voorafgaande niet meer vanzelfsprekend is. Wanneer reflexief, dus dat er wel een zelfbewustzijn komt. En in dat zelfbewustzijn is er een ruimer blik waarin veel meer mogelijkheden zitten. Niet alleen in een situatie die ongeveer hetzelfde blijft en je ziet meer oplossingen. Nee, ook fundamenteel dat er heel andere soorten werelden kunnen ontstaan. En dat er in feite dan vaak ook weer iets anders vastgepakt wordt. Goed, dat heb je inderdaad wel. Maar wanneer het fundamenteel doorgaat, het is een soort zelfkritische beweging. Bewustwording van jezelf. Omdat je bewust wordt van jezelf, is dat primaire niet meer vanzelfsprekend. Want je hebt een afstand genomen en je ziet de grenzen van die context waarin je leeft. Want er zijn ook andere mogelijkheden. Dat is bewustwording. In die bewustwording maak je los van die primaire patronen, context. En dan zie je dus dat er veel meer mogelijkheden zijn. Dus dat er in feite al veel meer mogelijkheden waren. Ik wees al op bijvoorbeeld je werkomstandigheden en wanneer je thuis komt en je creatieve situatie. Steeds weer een heel andere soortige werkelijkheid. Je wordt je daar bewust van. Omdat je dus even vanaf dat horizontale niveau als het ware een klein beetje naar boven gaat en je overziet het. Je wordt je daar bewust van.
Zou je kunnen zeggen dat wat je noemt het primaire bewustzijn gericht is op object, zeg maar?
Ja, meer direct, ja.
Object?
Ja, direct op een object.
Ja.
En reflexieve is...
En het tweede is meer gericht op jezelf als subject?
Nou, we moeten daar nog verder over praten hoor, maar het is eigenlijk zo op dat reflexieve standpunt dat je een nieuw object hebt.
Want maar dat ben je zelf dan?
Jawel, maar wel, dat wordt dan wel het empirische zelf genoemd, voor zover je jezelf waarneemt.
Ja.
Namelijk, je ziet jezelf daar functioneren, handelen in een bepaalde omstandigheid. En je neemt jezelf daar waar. Dus dat is dus voor zover je jezelf kunt waarnemen op een afstand. Dus dat is toch ook weer een vorm van object.
Ja, maar alleen het object ben je dan zelf en niet meer de wereld.
Nou goed, dus misschien dat we daar nog eens een keer wat verder op door moeten gaan later. Maar meteen kun je wel zien dat er dus wat het zelf zijn betreft een soort terugtrekkende beweging is. Dat je te maken hebt met een dubbel soort zelf. Ik ben mijzelf bewust. Ik ben mijzelf bewust. Ik die zich bewust wordt, reflexief. Ten tweede, ik word mij in de wereld bewust. En nogmaals hoor, we gaan er nog wel op. En goed, iedereen die weet natuurlijk, we hebben het vaak genoeg over gehad, over het losmaken van allerlei objectelementen van jezelf. Want alles waar je bewust kunt worden als object, dat ben je niet in de diepste zin van het woord. Wat is een object? Terwijl je zelf subject bent. Maar daar gaan we nog wel verder naar kijken. Maar dat zitten de vier inderdaad allemaal al in. Bijvoorbeeld ook dat je, nou allereerst zei ik al, fundamenteel krijg je een doorbreking door patronen. Fundamenteel een doorbreking van patronen. Mensen zitten nooit vast, onherroepelijk vast in een patroon. Mensen zitten nooit onherroepelijk vast in omstandigheden. Nou, dat is nogal wat. Dat betekent vrijheid. Mensen zijn nooit onherroepelijk onderworpen aan alle wetmatigheden die in de wetenschappen worden vastgesteld. Mensen zitten nooit vast in de omstandigheden zoals ze die ervaren in een situatie. Dus alleen al dat het reflexieve bewustzijn mogelijk is, dat altijd nee gezegd kan worden tegen een situatie, dat je afstand kunt nemen en dat je nieuwe situaties ervaart, betekent dus vrijheid. En dat is meteen gegeven met dat reflexieve van het bewustzijn. In het reflexieve zit dus het volgende ook, dat er steeds verdere reflectie mogelijk is, van een steeds hogere orde. Betekent dat er een steeds ruimere sfeer van bewustzijn komt. Hoe ver gaat dat? Principieel oneindig.
Maar ja, die reflectie moet een keer ophouden natuurlijk, hè?
Jawel, maar goed, principieel natuurlijk, daar zullen we het ook verder over hebben. Maar door het verschijnsel van reflectie, die afstandname opnieuw bewust worden, kun je meteen zeggen dat die reflectie oneindig is. Wat er dan gebeurt, daar zullen we verder naar kijken. Maar die doorbreking, dat is dus iets principieels. En dat principiële, dat heeft dus dat oneindige in zich. Dat er steeds opnieuw die bewustwording mogelijk is. Nou ja, goed, wat zie je dan wel gebeuren? Nou, nogmaals hoor, dat zullen we verder nog wel bekijken, maar het gaat in principe zo oneindig door dat alles dus wel vervluchtigt. Maar het is al gegeven in het eerste alledaagse, hey, ik word bewust van mezelf, er zijn andere mogelijkheden. Daarin zit het al.
Maar die dubbelpositie die blijft dan altijd aanwezig? Of is er op een gegeven moment ook een moment dat je zegt van het is alleen maar iets van bewustzijn? En dus dat als het ware bewustsituatie zo aanwezig is dat er niet meer een terugwaartse beweging gemaakt hoeft te worden of kan worden omdat het zo al zo totaal is, zeg maar.
Nou ja. Nogmaals, we moeten daar apart nog een keer naar kijken. Maar meteen kun je zeggen dat er een bepaalde ontwikkeling is, van steeds weer opnieuw reflectie. Maar die reflectie heeft op een gegeven moment steeds minder om zich op te reflecteren. Dus dan krijg je werkelijk dat de hele zaak gaat oplossen. Bij die voortgaande reflectie. Maar het is dus principieel dus al gegeven in de gewone alledaagse situatie. Oh, dan moet ik even bewust worden van mezelf om te zien hoe ik nou moet lopen. Daarin is het al gegeven. Dus dat is ontzettend belangrijk, dat je principieel ziet dat je dus niet vastzit in een situatie. Dus de vrijheid is dus direct al gegeven, je ziet dat direct in de alledaagse situatie. Als je toch weer zegt, ik zit daarin vast, van ja, ik heb het altijd bedoeld. En ik kan niet meegaan daarin mee hoor, want ik heb mijn omstandigheden die zijn zo slecht. die verantwoordelijkheid voor mezelf, die kan ik niet meer opbrengen. Dat kan praktisch zijn, maar principieel kun je nooit verschuilen achter omstandigheden. Omdat je principieel er niet meer vast zit. Sartre die zegt, wanneer mensen dat doen, oh, die zijn te kwade trouw. Die zijn niet eerlijk. Als je je verschuilt achter omstandigheden van ja, nee, ik kan dat niet omdat ik daar aan vast zit en mijn omstandigheden zijn slecht enzovoorts. Dat kun je nooit zeggen. Principieel is er altijd die mogelijkheid dat je afstand doet van die situatie en er is vrijheid.
Dus dan blijft die situatie wel bestaan, maar je staat gewoon op een andere.
Ja, en daardoor wordt de situatie zelf ook anders. Sartre die heeft het zelfs over, omdat hij ook in het verzet zat in de Tweede Wereldoorlog. Er was natuurlijk extreme omstandigheden wanneer je gepakt was en gemarteld werd om namen te geven. Zo. Nee, zelfs daar, iemand die daar zo gemarteld wordt om namen te geven, die kan nog dat verraad een seconde uitstellen. Altijd.
Tot en met de dood.
Ja. Die principiële mogelijkheid die is er. Hoe het praktisch zit, goed, dan moet je er anders over gaan praten, maar principieel is dat.
Maar je komt volgens mij op die manier ontzettend in, zolang je niet helemaal bevrijd bent, in morele dilemma's terecht. Want hoe bewuster je wordt, hoe meer je ziet hoe dingen niet kloppen. En de vraag is dan, terwijl je bewust bent, of je daar mee moet doen. En als je werkt principieel, dan naar mijn gevoel ben je niet meer leven in deze wereld.
Nee, het ging hier nu alleen even om het niet vastzitten, principieel niet vastzitten in zo'n context.
Ja, maar je zegt
en hoe het dan praktisch gaat.
Je hebt ook over kwade trouw.
Ja, nee, je kunt je dus nooit verschuilen achter de omstandigheden.
Ja,
en zo zeggen, nou ja, daarom ga ik maar mee. En. Nee, je principieel ben je vrij. Hoe het er dan verder uit gaat zien, is een tweede. Want er zijn ook allerlei praktische zaken die lopen zus en die lopen zo. Dat is verder iets anders. Maar principieel. Je bent vrij.
Dat ben ik met je eens, maar zolang je niet totaal vrij bent, kom je moreel in de knoop volgens mij.
Ja, nee, goed, maar daarom gaat het juist om nou eens een keer verder te kijken naar die vrijheid. Ja.
Maar wat doe je ondertussen als je niet totaal vrij bent? Moraliteit.
Het is duidelijk, we praten erover om steeds duidelijker te zien dat je vrij bent. Dus je daarop richten.
Maar onderwijl moet je wel leven.
En dat andere, dat gaat dus gewoon door en daar moet je niet te veel aandacht aan besteden.
Ook niet aan je eigen moraal en aan de.
Natuurlijk, dat is. Hoe meer je bewust wordt, hoe meer je bewust wordt, des te meer wordt het ook duidelijk. Reflexief word je bewust van je alledaagse leven. Dus dan moet je niet gaan zeggen: nou nee, daar zit het toch vast en daar ben ik niet de goede trouwen, daar ben ik niet eerlijk enzovoorts. Nee, je zegt: kijk, ik heb ervaren en ik zie heel duidelijk dat er vrijheid is. En daar blijf ik bij, want dat is de enige basis waarop die andere dingen waar het nog niet vrij is, loskomen en ook vrij worden. Dus je moet niet op dat niveau gaan zitten van het gedrag en zeggen, nou nee, ik ervaar dat dat niet helemaal klopt en ik ga toch daarin mee en zo. Nou, oh hé, dan krijg ik weer schuldgevoel. Nee, dat moet je niet doen. Je moet zeggen, nee, waar gaat het werkelijk om? Daar blijf je bij. En voor de rest, nou is er bewustzijn genoeg om dat, nou ja, op de beste mogelijke manier in de situatie er maar te laten verlopen.
Dus je handelt qua trouwens totdat je verlost bent?
In principe wel, ja.
Nou, dat vind ik nogal wat.
Ja, maar het is ook zo.
Ja. Eigenlijk is dat heel vreselijk.
Het is ook heel vreselijk, natuurlijk. Ja. Vooral omdat het ook nog leed geeft voor jezelf.
Ja, en voor de wereld.
En dan voor de wereld ook.
Ja,
ja, dus dan zie je wat het belangrijkste is.
Ja, dus dan moet je toevlucht zoeken.
Nou, dat is toch het belangrijkste. Dat is toch het enige?
Ja. Ja,
maar die radicaliteit die wordt meestal niet gezien. Mensen, voor zover ze niet vrij zijn, zijn niet eerlijk, zijn te kwade trouw.
Ja.
Ja.
En
omdat ze zich vasthouden aan allerlei beperkte zaken. En dan zeggen, ik ben toch vrij. Nou, dat blijft dus.
Ik vind het misschien gewoon een gelukkig voorbeeld hoor. Dat van Sartre ook niet. Ik vind het niet zo'n gelukkig voorbeeld. Als je niet bewust bent van dat er eenheid is, dan gebeurt er gewoon wat er gebeurt. En dan doe je wat je kan.
Nee, ik zeg ook dan.
En als je wel bewust bent, dan is er geen kwestie meer van verraad. Want dan is alles één. Dus dan maakt het ook niet meer uit.
Nee, dan niet meer. Dat is inderdaad de zaak van vrijheid.
Er is geen tussenin. Of je bent afhankelijk van wat er is, je bent je niet bewust van de eenheid.
Nee, we hebben het nu over de situatie, dat zei ik zo, dat mensen zich toch vasthouden aan zaken terwijl ze zich bewust zijn van vrijheid.
Ja, maar hoe ver ben je dan bewust? Dan ben je toch een ik die zich bewust is ergens van?
Het is toch het grootste dilemma die je overal terugvindt. Overal. Het is niet, het gaat juist om het hele die tussenfase. Over dat ene van, mensen leven gewoon door zonder veel bewust te zijn. En daar hebben we het niet over.
Nou, als je een partner wordt, dan ben je of je bent één of je bent niet één. En als je niet één bent, dan voel je die pijn.
De worsteling is er altijd in het tussengebied. En daar zitten de mensen mee.
Maar goed, daar zit je dan altijd in. Dat noem je dan een tussengebied.
Maar daar gaat het om. Om in dat tussengebied nog duidelijk te krijgen waar het om gaat.
Daar heb je toch geen keus? Dus dan heeft Sartre die juist het gewoon niet goed begrepen.
Geen keus hebben, moet je kijken wat daarin zit. Wanneer jij zegt, iemand heeft geen keus.
Nee, je bent afhankelijk van de impulsen, van de kracht in jezelf die opgebouwd is in je leven enzovoort. Om iets wel of niet te kunnen doen. Die impulsen die volgen hele andere routes.
Vanuit een totaal open standpunt, wanneer je een situatie hebt van een goddelijk inzicht in alles, dan zeg je natuurlijk alles gaat zoals het gaat en het kan blijkbaar niet anders. Oké. Fundamenteel is het voor iedereen die uitgaat van een eigen persoon met eigen mogelijkheden, ik kan dit en ik kan bewust worden van mezelf, heb je te maken met die worsteling. Dat zie je. Hoe zit het dan met die worsteling? Moet je dan maar zeggen van, het is allemaal Gods wil en verder, je moet er helemaal niet druk over maken, het gaat zoals het gaat. Nou, dan krijg je dus op dat niveau, stop je Gods wil en zeggen, je moet Gods standpunt innemen en zeggen, het gaat maar zoals het gaat.
Tricky.
En dat is zo ontzettend tricky.
Je niveaus door elkaar.
Precies, dat is niveaus door elkaar halen.
Nou, je hebt geen keus. Je hebt geen keus. Of je bent zo sterk dat je pijn aan kan en dat je dat...
Nee, maar het gaat,
dat niet.
Het gaat om bewustwording. Het gaat om bewustwording. Bewustwording in die situatie dat er principieel altijd vrijheid is.
Als je op dat moment daarvan bewust wordt, dan ontstaat er een hele andere situatie. Maar als je dat niet wordt...
Daar gaat het toch om? En daar doe ik een beroep op.
Ja, maar die keus heb je niet. Dat geschiet op een gegeven moment... Vanzelf.
Oké, die bewustwording, daar doe ik een beroep op en dan gebeurt het. Dat hoop ik tenminste.
Ja,
maar dan moet je wel mee willen gaan. Dan moet je niet zeggen van, ik heb geen keuze en ik blijf maar zitten waar ik zit.
Oh nee, ik zeg alleen, je hebt op persoonlijk niveau heb je geen keuze daarin. Het overkomt je of het overkomt je dan niet. Als je in zo'n situatie...
Principieel ben je vrij. Daar gaat het om.
Ja,
daar gaat het om. En dan kun je niet verschuilen achter omstandigheden. Ja, ik zit nou eenmaal op persoonlijk niveau en daar heb ik te maken met deze moeilijkheden. Dus het blijft allemaal ellende. Nee, je bent principieel vrij en er is een reflectie als mogelijkheid. Ga mee met die bewustzijn en de hele situatie verandert. Daar gaat het om.
Ja, maar goed. Kijk.
Het gaat niet om een algemene theorie.
Nee, maar als u zegt je bent principieel vrij, dan hebben we het over een vrijheid die gerealiseerd is als eenheid.
Ik heb het erover in de alledaagse situatie, daar zit al die vrijheid in. Daar zit al die vrijheid in en het is een kwestie van bewustwording. Daar gaat het om. Dat je in de alledaagse situatie ineens een bewustwording krijgt, die reflectie die vindt altijd al plaats. Wanneer dat nou eens een keer op nog een grotere bewustwordingsniveau doorgaat. Wat betekent dat? Het betekent werkelijk dat ik vrij ben. In de reflectie als mogelijkheid zit al steeds weer de mogelijkheid, of is eigenlijk al aanwezig, die vrijheid. En wanneer je zegt, nou nee, dat is voor mij veel te moeilijk of zoiets, en ik moet maar accepteren dat persoonlijk gewoon doorgaat.
Ja, nu gaan we het voorbeeld van, je wordt gemarteld en dan heb je, volgens Sartre, heb je de keuze om niet een keer een seconde uit te stellen. Dat was uw verhaal.
Principieel is er die mogelijkheid steeds opnieuw, ondanks ontzettend zware toestanden. Hoe je het achteraf interpreteert, zal je niemand het kwalijk nemen wanneer er wel iets verraden wordt. Natuurlijk niet. Maar het is dan praktisch niveau die zegt, nee, natuurlijk, dat is allemaal zo zwaar geworden. En dan is dat helemaal te accepteren. Dat is verder helemaal buiten kijf. Alleen het gaat hier om het principiële punt dat iedereen principieel die oneindige vrijheid heeft. En of dat gerealiseerd wordt of niet, dat is een andere kwestie. Maar voor jezelf, daar gaat het niet om. Het gaat niet om weet ik wat, allerlei toestanden. Verder zeggen, nou nee, kijk eens, die had meer vrijheid, moeten bewust zijn en zo. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat alleen voor jezelf om principieel door te hebben, die vrijheid die is aanwezig en ik moet me nergens meer aan vastgrijpen, zodat daar die onvrijheid dan nog blijft bestaan. Daar gaat het om.
Ja, maar zelfs als je bewust wordt dat je je ergens totaal aan vast hebt gegrepen en de pijn daarvan bewust wordt, zelfs dat totale bewustwording van die ongelukkige situatie, zelfs dat leidt al tot een oplossing, heb ik...
Nou ja, dat hangt er vanaf, maar dat is dus principieel wel het punt dat er inderdaad een verandering is in je eigen bewuste zijnsfeer. Totaal anders, ja?
Nou, dat principiële, mijn ervaring is, dat het werkelijk om die ene seconde gaat.
Ja.
Waar plotseling het denken en de persoonlijkheid wegvalt en er helemaal niks mis. Dan keert direct daarna de reflectie van het denken weer terug. Maar het gebeurt in die ene seconde en dat kan bij een ernstig trauma gebeuren, kan er opeens heel groots
Ja, dus het komt er werkelijk aan. Op dat punt, is er weer een grijpen naar iets vasts of is het dat bewustzijn van vrijheid waarin je opgaat en herkent, dit is mijn eigen aard.
Ja, en daar kan je zelf geen keuze in maken en geen invloed op uitoefenen. Mijn ervaring is dat het gebeurt, maar wat daarbij wel een rol speelt is dat je al langer weet, van tevoren al weet, dat het om die ene seconde gaat. Dat weten is er dan.
Ja, dat is dus iets waar iedereen mee worstelt, zei ik al. Dat is natuurlijk, het komt aan op zo'n ene seconde.
Ja.
Maar iedereen die worstelt al op allerlei plekken met, hoe zit het nou eigenlijk? De mogelijkheden van keuze, laat ik me meer leiden door de oude vaste patronen, het bezit wat ik heb, of ideeën die ik heb, of ik zie ook andere mogelijkheden. Wat gebeurt daar? Ja, wat er gebeurt, dat moet maar blijken, wat dat gebeurt. Maar principieel heb je die vrijheid en daar doe ik een beroep op. Dat is het punt.
En hoe zit het dan met... er spelen twee dingen door me heen. Ten eerste van, ik ben niet de doener. En ten tweede... ik heb gewoon zelf op een diep niveau ervaren dat op een gegeven moment... er gewoon impulsen zijn die sterk zijn. En als ze sterker zijn om naar links te gaan, dan ga je naar links. En als ze niet, en als ze sterker zijn om naar rechts te gaan, ga je naar rechts. En er is helemaal niemand die dat beslist of daar een keuze in heeft. Die impulsen die komen gewoon op.
Ja, maar jij zegt het goed, het eerste begin van, je bent niet de doener. Wanneer je werkelijk beseft dat je niet meer de doener bent, dan is die hele problematiek verdwenen. Zolang die problematiek nog niet verdwenen is, dan zit je in het tussengebied van die worsteling. En dan kun je zeggen, ik ervaar die impulsen. En die impulsen die moeten maar gewoon gaan. Het hangt er van af dus. Ja, maar het, weer gekoppeld aan die eerste punt, ik ben geen doener. Het hangt er dus van af in hoeverre er nog een identificatie is met de dingen die daar gedaan worden. Dat is doorslaggevend. En wanneer jij zegt, er is geen doener, en die impulsen, laat die gewoon maar in het grote geheel gaan, dan is er al een situatie blijkbaar dat er niet meer een specifieke identificatie is, een vasthouden van iets beperkt, terwijl je weet dat je vrij bent. dan is de hele problematiek niet meer relevant. Maar wanneer je te vroeg gaat zeggen, ik zit nog op een niveau waarin toch nog bepaalde identificaties een rol spelen, dan moet je ontzettend oppassen voor die uitspraak, die eigenlijk hoort op het niveau van de vrijheid. Alle impulsen die mogen maar gewoon gaan. Want dat zijn dus impulsen waaraan je gedeeltelijk wel vastzit. Dus dat hangt er vanaf.
Maar zelfs dat heb je eigenlijk geen keuze in, toch?
Wanneer je eraan vastzit, dan stel je vast, en dan ben je weer het bewustwording. Dat is je bewustwording. Ja. Je stelt vast dat je eraan vastzit. Ja. Dat is je bewustwording, reflexief. Okay. Ten tweede, je stelt vast, zo loopt het allemaal. Ten tweede, hoe zit het nou weer met mij als degene die het vaststelt? Ik zie dat. Hoe zit het weer met mezelf? En meteen komt er een verruiming van bewustzijn, zodat dat vastzitten aan die oude dingen veel minder wordt en kan verdwijnen. Dat is dan het volgende. En daar gaat het om.
Ik ken dat wel hoor, van pijn hebben en op een gegeven moment door de pijn ineens tjoeps in een soort helderder bewustzijn te komen. Dus ik ken die ervaring wel, maar die overkwam mij toen. En het is niet zo dat je daar zeg maar, ik zag daar geen keuze in.
Nee, goed, dat heb je vaak, maar wanneer ik nou verwijs naar alledaagse reflexiviteit, dan zit daar wel degelijk iets in van de herkenning. Nu ga ik terug en ik overzie mijn situatie daar en door iets anders te handelen, kan daar de zaak veel beter verlopen. Wanneer je het herkent dat die beweging waardevol is, heb je dus ook een keuze. Op dat niveau. Op dat niveau. Op een ander niveau, een niveau van God of een niveau van vrijheid, ligt het heel anders. Nee, op dat niveau. Want er is een eerste beperkte situatie, een duale situatie. In die duale situatie komt een grotere vrijheid. En voor zover daar nog een duale situatie zit, zie je dus dat er ook andere mogelijkheden zijn. Er is iets meer ruimte. En dat herkennen, zo zit het. Meteen ervaar je, ik kan daarin meegaan en ik kan gewoon weer die oogkleppen opdoen en ik kan op een oude manier doorleven. Op dat niveau heb je wat dat betreft de keuze. Hoe je jezelf gaat oriënteren, daar gaat het om. Het gaat niet om concrete dingen enzovoorts, nee, het gaat fundamenteel om die oriëntatie. En dat is het enige ook wat je kan doen. Richt je die oriëntatie op vrijheid of richt je die oriëntatie op, het is allemaal zo ellendig en ik zit er nou eenmaal al vast en het gaat steeds slechter en weet ik wat allemaal. Zeg je moet eens kijken, dat is dan jouw definitie. Ja. Maar dat is onzin. Ga maar even verder kijken, bijvoorbeeld je houding even rechtop maken. Er is een hele andere werkelijkheid ineens. Daar zit dus fundamenteel die vrijheid in. En je zegt natuurlijk, sommige dingen, wanneer mensen zeggen, ik zit de hele tijd zo. En zeggen, ga alleen als ik hier recht overeind zit, dan wordt je wereld ook anders. Daar heb ik geen zin in, want ik kan het niet. Dan zeg je, je begrijpt het wel, omdat het makkelijker is om daar zo te blijven hangen. En dan zeg je, die krachten die werken wel, dat is wel duidelijk. Maar er is fundamenteel een doorbraak mogelijk, omdat er die andere heeft ook een bewustwordingsmogelijkheid. Daar doe je dan een beroep op.
Op dit niveau is de secret geschreven.
Ja, goed. Ja. Dus op allerlei plaatsen vind je natuurlijk dezezelfde dingen. Maar het is wel belangrijk om dat te herkennen, dat fundamenteel die vrijheid er is. En natuurlijk, hoe ver gaat die? Goed, en dan zie je dus dat op een gegeven moment die vrijheid ergens gestopt wordt op een iets hoger niveau. Zodat je veel meer overziet en dan zegt, nou kun je veel meer. Kun je veel meer. Ja. Maar dan heb je dus een klein beetje een stuk reflexiviteit die daar stopt.
Dat betekent dus in het geval van wat je noemde van Sartre over dat die paarde trouw en ook dat aangeven van mens of zo, dat je op dat moment niet moet aan je identiteit van leven en dood moet vasthouden.
Ja.
Maar het is dat je daar vrij van bent en wat er verder gebeurt, dat laat je gewoon.
Ja, ja, zeker.
Dus dat is het,
ja, precies.
Dat je daar niet aan vast.
Ja.
Zou je in zijn algemeenheid kunnen zeggen dat het verkrijgen van inzicht in de verhouding tussen doen en niet doen een vorm van bewustwording is, maar dat om dat inzicht te kunnen verkrijgen in die verhouding, dat je daarvoor wel iets moet doen?
Nou ja, het enige is dus dat je weer bewust wordt van je eigen mogelijkheden in je bewustzijn.
Ja.
Dat is het enige.
Ja, want je hebt zeg maar de ervaring van dat je iets kan doen, maar ook van je wordt overgeleverd. En dat je naarmate zeg maar, je daarmee speelt, dat je inzicht krijgt in die verhouding, maar juist dat inzicht zeg maar zo fundamenteel is, omdat ook bijvoorbeeld het handelen in het dagelijks leven waar je ook naar refereerde, is van op het moment dat je daarin vastloopt, is dat meestal omdat je te veel als een doener opstelt.
Ja.
En dat je dus weer van, oh nee, loslaten. En dus dat je dan weer de situatie van niet doen ingaat, maar dat juist in die verhouding, dat inzicht daarin, van in die tussenfase, dat die bewustwording, zeg maar, dan kan ontstaan op het moment dat je dat inzicht hebt. Maar voordat je dat inzicht verkregen hebt, ja, dan heeft het geen zin om alleen maar onderuitgezakt te zitten. Maar je moet wel iets doen om dat inzicht te ontwikkelen. Omdat anders ontstaat dat inzicht nooit.
Omdat op dat niveau er altijd nog sprake is van een dualiteit. En in die dualiteit zijn er alternatieven. En daar kun je bewust van worden. Ja. En je kunt je dus wel degelijk gaan oriënteren op in die richting waarin die meeste ruimte zit. En daarin, op dat niveau, kun je spreken van een zekere vrijheid. En die zekere vrijheid, en dat kun je niet precies formuleren waar die grenzen liggen. Maar een zekere vrijheid heb je er altijd, juist omdat je principieel ook een reflexief bewustzijn hebt.
Wat je me even meer kan benoemen, maar het is een soort van ervaringsgericht iets. Het is ook dat je het niet zeg maar, kan vastleggen meer. En daarom zeg maar, wordt het ook een soort van bewustwording, omdat je geen vorm meer kan geven.
Ja. In die bewustwording dus, ook al is het maar een klein beetje, dan heb je dus een kijk op de vorige situatie. En omdat je kijk hebt op die vorige situatie vanuit de grotere ruimte, zeg je, ik accepteer wat er allemaal gebeurt. Ik zie de wetmatigheden er allemaal. Blijkbaar is het allemaal zo gegaan. Dat heb ik ook maar te accepteren in die situatie waarin die beperking zit. Dus dat idee dat alles gaat zoals het gaat, ja zeker. Wanneer je vanuit een hogere positie terugkijkt. Gaat alles zoals het gaat? Dan kan het blijkbaar niet anders. Maar je stelt het alleen vast op een hoger niveau. Want wanneer je erin zit, dan kun je dat niet zeggen, want je zit daar midden in de golven te rommelen. Terwijl op een hoger niveau zie je het. Oh ja, blijkbaar zo. Het kon blijkbaar in die sfeer kon niet anders. Dat heb ik maar te accepteren. Oké, zo gaat het. Maar dan weer opnieuw. Hoe zit het weer opnieuw met mezelf als waarnemer van die situatie? Hoe zit het? In hoeverre zitten hier nog bepaalde identificaties? Krijg je een verdere bewustwording? Door de verdere bewustwording kunnen oude vastzittende zaken gaan oplossen. Op een gegeven ogenblik dan kan het best zijn dat het allemaal niet zo makkelijk oplost. Oké, dan blijf je daar maar zitten met een zo vergaand mogelijke reflexief bewustzijn. Juist door die bewustwording van een nog grotere ruimte kan datgene wat ergens beperkt is zijn eigen grenzen weer loslaten.
Als je dit proces zo beschrijft, dan richt je aandacht op het subject en alles wat nog in dat subject aan identificatie zit, wordt daardoor opgelost. En daardoor wordt het subject ruimer. En op een gegeven moment kan het subject zo ruim worden dat het zonder grenzen is. Hmm. Maar tegelijkertijd bestaat ook de mogelijkheid om in één keer blijkbaar je bewust te worden van het subject dat het nooit afhankelijk is geweest van iets en nooit grenzen heeft gehad. En dat is het directe pad.
Ja, maar goed, het hangt er dus weer praktisch vanaf hoe het werkelijk loopt. Daar kun je dus van tevoren ook niks over zeggen. Maar het is wel principieel datgene wat er gebeurt.
Of heel langzamerhand ruimer, helderder, minder geïdentificeerd raakt. Of je kan in één keer zien wat je, wie je bent en dan vallen alle identificaties in één keer.
Nou, in principe moet je die mogelijkheid openhouden. Ja. Want wanneer je werkelijk beseft die vrijheid, en dan is het inderdaad goed om het maar eens een keer heel precies en heel duidelijk te formuleren. Nee, oké, wanneer dat heel duidelijk wordt gezien. Elke mate van onvrijheid, dat is voor zover je van de oneindige vrijheid weet, is het dus iets wat niet eerlijk is ten opzichte van jezelf. Mm.
Maar is het inderdaad zo dat ik zeg dat als je dat echt ziet, dat alles alle identificaties in één keer wegvallen?
Die mogelijkheid moet je openhouden. Hoe het in de praktijk gaat, daar kun je niet zo over zeggen. Het zal wel blijven. Maar principieel zit die mogelijkheid gegeven in het punt dat je een reflexief bewustzijn hebt. Dat betekent niet alleen horizontaal dat je een steeds groter veld krijgt van bewustzijn, maar ook verticaal dat daarin ook een oneindigheid zit. Principieel.
En dat uiteindelijk is gewoon niet reflexief.
En dat is eerst reflexief, maar je ziet inderdaad, dat gaat door totdat er niks meer te reflecteren valt.
En dat was het altijd al.
En dat was natuurlijk altijd al. Maar ja goed, in de schepping, in de incarnatie, je ziet dat daar steeds verder identificaties komen. En omgekeerd, dat dus geen enkele identificatie onherroepelijk vastzit.
Ja, maar zolang je nog niet in het uiteindelijke zit, ontkom je niet aan kwade trouw.
Dat is duidelijk. Voor zover je weet hebt van die vrijheid.
Dat is heel erg duidelijk.
Voor zover je weet hebt van die vrijheid.
Ja, zit je in kwade
trouw. Nou ja goed, maar dat moet je dus ook maar accepteren. Blijkbaar is het zo dat er bepaalde dingen niet helemaal opgelost zijn. En dat er allerlei dwangelementen zitten enzovoort. Omdat je daar nog geïdentificeerd bent. Dat moet je dan maar nemen en zeggen, nou blijkbaar is dat zo. Maar weer opnieuw, het enige wat je kan doen is, blijf zoveel mogelijk bij dat besef van oneindige vrijheid.
Ja, oké, okay, ten opzichte van jezelf kan je dat nog een beetje.
Nou, daar gaat het om.
Ja, maar ten opzichte van de wereld wordt het toch anders, je kwade trouw. Want je ziet dat ding op en je doet het toch aan mee.
Ja, maar dat zul je dus moeten nemen voor zover dat doorgaat. Voor zover die vrijheid zich niet realiseert op dat punt. Dan moet je dat maar nemen. Nou, wanneer je gewoon ziet wat er allemaal in de wereld gebeurt. Nou, dat is allemaal kwade trouw.
Ja.
Moet eens kijken, de mensen die weten allemaal beter en er komt een stuk ellende.
Ja.
Is toch overal?
Ja, natuurlijk.
En het is ook moeilijk. Dat is gewoon de ellende van de wereld. De tragiek van de mensen.
Ja.
Ja. Dus wanneer je tientallen jaren je hebt opgegooid als rijke bankdirecteur en er gebeurt even iets en je wordt afgevoerd door de achteruitgang. Ja, dat is tragisch. Ja, goed, dan proberen ze ook nog een flinke zak mee te nemen. Maar moet je zien hoe tragisch dat is. Maar natuurlijk was die tragiek er altijd al. door zich voor te doen als ontzettend belangrijk dat je veel moet verdienen. Nou, daar heb je het al. Ja,
de tragiek van het ik zijn.
Hoe durf je?
Ja, dat is überhaupt de tragiek van het ik zijn.
Ja, tuurlijk. Ja. Dat is toch de basistragiek. Ja, ja. En je ziet dat daarin een stuk oneerlijkheid zit.
Waar leeftijd begint dat reflexieve bewustzijn eigenlijk?
Nou, al vrij snel hoor. Vrij snel. Want je ziet al dus dat bij kleine kinderen er heel gauw een bewustzijn komt van zichzelf en de situatie. En dat komt natuurlijk ook in verband met de ouders. Want daar overal waar hardheid is. Hè,
dat je uit de muur loopt.
Ja, maar de ouders die zijn op een gegeven moment ook hard van, hé, dit mag jij niet doen. Ik? Ja, nou, bewustwording. Ja. Bewustwording. Op een gegeven ogenblik beginnen ze te praten over, ja, Jantje heeft gesnoept, maar Jantje mag dat niet doen. Dus dan praten ze over zichzelf vanuit het standpunt van de ouders.
Ja, ja.
Kleine kinderen leren zichzelf zien door de ogen van de ouders. En dat is het punt van het ontstaan van zo'n reflexief bewustzijn. Dus het gebeurt al heel snel.
Bewustzijn en parentaal, op ego-niveau, zit voor mijn gevoel vastgekoppeld aan een totale wil tot controle uitoefenen. Als ik zo zit te praten, ben ik al bezig met een vorm van controle uitoefenen. Dus jij niet praten.
Nou ja, dat hangt er dus vanaf hoe je praat.
Ja, precies. Maar. Nou, hoe is dat eigenlijk iets heel
fundamenteels, iets heel
basaals?
Ja. Baby's zijn
al bezig met controle uitoefenen door die grens, hè? Je weet dus de
hoede
aan komt als ik nou
schaduw. Ja, goed, dus dat kun je dan weer niet de kwade trouw noemen, omdat er niet het weten
niet
is.
Bewust,
in een ruimere, van een ruimere context.
Ja, nee.
Maar kleine kinderen leren dat al heel gauw.
Ja.
En ook bij dieren heb je dat hoor.
Ja.
Bij dieren schijn je dat ook te hebben van inderdaad, dat bij huisdieren is het ook wel bekend dat een hond net doet alsof hij niks heeft uitgevreten. Terwijl je ziet van wat hij op een gegeven moment in de keuken heel mooi gedaan. Dus dan zie je al dat er een bepaalde reflexiviteit zelfs bij dieren is.
Nou, het is gewoon een nieuwe situatie voor die dier, dus die handelt in een nieuwe situatie.
Ja, maar soms is er wel, bij dieren is ook best die dubbelheid. Ja. Dat heb je bij kleine kinderen, dat is ook al gauw.
Maar dat valt dus nooit te voorkomen, dat kinderen dan al met zo'n bewustzijn.
Nee, dan zeg je, nou nee, oké, dus dat moet je dus ook maar nemen, want ze beginnen natuurlijk wel met een ontzettend ruim bewustzijn, maar dat bewustzijn, dat is niet reflexief bewustzijn. Dus in die ontwikkeling krijg je dus dat wel.
Maar je probeert als ouders of grootouders daar zo open mogelijk in te zijn, en zo weinig mogelijk van dat reflexief bewustzijn te activeren.
Nou... dat wordt toch altijd wel gedaan hoor, want de mogelijkheid van die kinderverlangens en die kinderwereld, die is toch altijd iets wat ingeperkt wordt.
Ja.
Tuurlijk. En dat is ook goed, want daardoor ontstaat een verder reflexief bewustzijn. En daardoor een bewuste vrijheid.
Daardoor juist.
Je kunt zeggen, nou zo'n pasgeboren baby, die heeft de maximale vrijheid.
Ja.
Ja, is ook zo. Alleen het is geen bewuste vrijheid. En daarom gaat zo'n kind heel makkelijk mee in de fout van de maatschappij. En van de ik-persoon.
Ik vind het altijd heel pijnlijk om te zien hoe gekwetst zo'n kind zich kan voelen. Van, oh, heb ik iets gedaan die mag?
Ja, goed, dat is een andere zaak. Dat je wel op een liefdevolle manier daar aanwezig bent. Dat het allemaal niet zo zwaar wordt dat er trauma's ontstaan. Dat ik het zo maar zeggen.
Ja, natuurlijk. Dat komt niet. Proberen. Maar of dat lukt, dat is een
tweede. Nee, goed. Maar dat er bij elk jong kind wel degelijk een reflexief bewustzijn ontstaat. Nee, dat gebeurt sowieso. Omdat niet alles kan. Omdat een muur hard is. Maar het is ook positief dat het ontstaat. Alleen in die positiviteit van het ontstaan van het verdergaand bewustzijn is het jammer dat aan in de zijnskant dat daar in verharding komt en een soort gevangenschap komt. Dus dan is het mooiste dat daarin weer vrijheid komt terwijl het bewustzijn aanblijft. Dus dan krijg je weer de situatie van het kind, maar dan totaal in een ruim bewustzijn.
Sommige kinderen kunnen dat juist wel en anderen niet. Dat kan heel bijzonder.
Sommige volwassenen wel en niet.
Ja, het lijkt dat van nature zo te zijn.
Ja, gedeeltelijk. Maar gedeeltelijk kun je er ook weinig over zeggen hoor. Juist wanneer de nood het hoogst is met verkramping enzovoorts, dan is misschien de redding het meest nabij.
Handelen wat je niet bewust doet, creëert geen karma. Handelen wat je bewust doet, creëert wel karma. En als je totaal bewust bent, dan creëert het weer geen karma.
Zo zou ik kunnen zeggen. Maar dan het eerste, dat is dus dat er een totaal primaire situatie is.
Dus een baby creëert geen karma?
Nee, een pasgeboren baby niet. Want dan gaat alles zoals het gaat.
En als je wel voor de dingen waar je als mensen nog geen kijk op hebt, nog geen bewustzijn van hebt, en dat je handelt van daaruit, dan creëer je geen karma. Maar als je wel iets bewust bent en je doet het alsnog, terwijl je weet dat het niet, dan creëer je karma.
Goed, je hebt overgangen natuurlijk, maar dat is wel zo. Ja, dat is wel zo. Want wanneer je een kind, wanneer je een kleine baby hebt, dat is dan daarmee vergelijkbaar. Nou, en het, wat doet zo'n baby? Ja, het schreeuwt wanneer het zich niet lekker voelt of wanneer het honger heeft. En wanneer die problematiek verholpen wordt, nou, dan is het weer klaar. Ja. Dus dan blijft er ook niks over.
Nee, dat begrijp ik, maar het wordt nog hachelijker als je bewust bent van de wereld en dus de kwade trouw bent tegelijkertijd en dus dingen doet waarmee je dus weet dat het niet goed is en toch doe je het omdat je in die situatie niet helemaal bent, waardoor je dus je eigen karma creëert.
Jawel, maar het
vind ik helemaal onaangenaam situatie.
Jawel, maar ik heb net gezegd, kijk daar niet te veel naar, want vanuit een hogere positie, dan zie je, het kan niet anders. Dus je moet niet daar naar kijken, je moet weer bewust worden opnieuw.
Ja, maar is dat niet kwaad trouw dat je zegt, het kan niet anders?
Nee.
Want als je werkelijk gelukkig zou zijn, zou je zeggen,
wanneer je op datzelfde niveau zou blijven zitten, dan heb je gelijk. Maar waar ik nou een beroep op doe is, zie het nou eens een keer weer van een ruimere positie. En word je bewust van die ruimere positie. Daar gaat het om. En dan hoef je niet te blijven zitten met oordelen over, oh dat heb ik verkeerd gedaan enzovoorts. Helemaal niet. Want vanuit die hogere positie zie je weer, ja blijkbaar is het zo gelopen en ik heb maar te accepteren. En blijkbaar kon het niet anders. Maar vanuit die hogere positie, daar gaat het om dat je daar weer bewust wordt. En daar moet je bij blijven. Want je bent vrij.
Ja, maar heel simpel, heel praktisch. Hè? Van als je geld bij een bank neerzet om rente te krijgen, kan die bank dat besteden aan wapens bijvoorbeeld. Dan ben ik te kwaad trouw en ik weet dat er met dat geld van mij wapens wordt gekocht. Ja, andere mensen neer worden.
Zolang je in die situatie zit en je verandert er niks aan, ja. Vanuit een hogere positie zeg je, nou blijkbaar, zo gebeurt het allemaal, want de meeste mensen willen meeste rente hebben, wanneer dat daar zit, met wat minder mooie aspecten. Nou, ja, blijkbaar is dat zo in die situatie.
Ja, maar ik doe het, terwijl ik weet dat dat gebeurt, doe ik het toch aan
mensen. Vanuit een hogere positie zie je dus dat die andere krachten blijkbaar sterker waren.
Ja, maar ik kan ook besluiten omdat...
Nee, maar je moet het niet door elkaar halen. Wanneer jij nou dit soort dingen zegt, dan zit je dus te worstelen op één niveau. Ik kan dit doen en ik kan dat doen.
Ja.
Terwijl...
Maar tegelijkertijd ben ik ook vrij van, want ik zie het dat die keuzemogelijkheden zijn. Dus een bewustzijn van.
Ja, maar dus je zit te worstelen met keuzemogelijkheden en verantwoordelijkheden daarin. Terwijl ik het over iets anders heb, ga terug naar het hogere niveau toe, word je daarvan bewust, dan heb je met al die keuzeproblemen niet te maken.
Uiteindelijk niet, maar zolang je niet hebt, uiteindelijk, dat heb je er wel mee.
Ook in relatieve zin, ga terug naar dat hoogst mogelijke bewustzijnsniveau, word je daar bewust dat je daar leeft. En dan worden al die dingen daar op dat andere niveau minder belangrijk, of ze vallen in belangrijkheid helemaal weg. En dan zie je dus dat het zich daar op een vanzelfsprekende manier wel op de beste manier gaat regelen. Want er is niet meer zo'n identificatie, omdat je op een ander niveau zit, zo'n identificatie met bijvoorbeeld zo'n hebberig iemand die maximaal geld moet hebben. Dus dan is de problematiek opgelost. Dus de problematieken lossen niet op hetzelfde niveau. Nee, de problematieken lossen op wanneer je meegaat naar een hoger niveau. En dan moet je niet blijven bij het andere niveau en bij die problematiek daar van oh, dit doe ik fout terwijl ik beter weet. En zo, ja goed, dan, wanneer je dat doet, dan blijf je daar zitten.
Dus niet alleen afstand nemen, maar het hogere niveau zijn.
Bewust zijn.
Ja.
Bewust dus daar
aan afstand in het middenniveau kun je afstand nemen van. Zoals jij hebt ook al gezien dat je dat verkeerd doet eventueel. Maar dat andere niveau, dat hoger nog, dan ben je dat bewustzijn.
En daar zul je dus daar weer bewust van moeten zijn. Ik zit nu op in een andere sfeer.
Ja,
ik ben me nou hier bewust en daar is een grotere vrijheid. En dat is veel heerlijker dan daar te zitten met misschien wat meer procenten.
Dat moet je gewoon maar erkennen, zeg maar.
Dus dat moet je gewoon maar laten zitten zoals het gaat. Wanneer je daar vrij van wordt, dan is er een nieuwe situatie. En nogmaals hoor, dan hoef je er verder helemaal niet meer over in te zitten. Dan
zit je er niet
meer. Nee, en dan gaan de dingen vanzelf beter dan ooit.
En dan noem je
wagens
van je speelgoed.
Ja, bijvoorbeeld, maar wanneer je de lente ziet, dan zeg je nou, nee hoor, het vanzelfsprekend. Er worden andere dingen vanzelfsprekend.
Ja, dat is liefdevol onverschilligheid.
En dat kan, wanneer het helemaal overkomt. Maar aan de andere kant is er ook een interne identiteit met alles. En dat is toch een basis waarop alles op de beste manier gaat. Dus blijf niet zitten op één niveau te worstelen. Zie inderdaad dat problemen niet oplossen op de oude manier, maar verdwijnen op een hoger niveau.
Is dat ook dat verantwoordelijkheid nemen je vasthoudt, zeg maar?
Wanneer je het steeds hebt over verantwoordelijkheden, dan blijf je vasthouden aan een bepaald niveau. En zeg je, nee, op zich is het niet slecht in dat niveau, maar veel belangrijker is het om een klein beetje mee te gaan naar die ruimere niveau. Dan, dan zul je al het goede bereiken wat je eigenlijk zou willen bereiken op het oude niveau, terwijl dat er vechten blijft.
Nou, hoe kun je herkennen dat je op dat hoge niveau zit?
Dat is, daar spraken we dus over, dat je bewust wordt van wat reflexiviteit is. Dat je ervaart in het gewone leven. Eerst zat ik vrij beperkt te denken en te handelen. En nu is er een hoger niveau van bewustzijn, zodat ik het meer overzie. Ga maar in je eigen leven na. Wanneer je terugkijkt in de vroegere fase van je leven, toen je jonger was of zo. Toen was je met allerlei dingen bezig. Maar wel in een bepaalde wereld. Een bepaalde context en je wordt ouder en je overziet het en zegt ja, blijkbaar is het zo, zo gaat het met jongens. Maar dat speelt nu niet meer, die problematiek daar, die speelt nou niet meer. Dat alleen al, dus dan heb je meer overzicht. Wanneer je het hebt over ja, oudere mensen hebben meer levenswijsheid, wanneer het goed is. Wat betekent dat? Ja, het betekent dat ze meer doorgemaakt hebben, maar ook meer dat ze ook ruimer zicht hebben op al die mogelijkheden. Dus in die zin kun je bewust worden van een hoger bewustzijn. Is dat duidelijk?
Nou, kun je dat zelf herkennen? Je loopt tegen een muur aan. En dan moet jij, ik moet die muur oversteken.
En dan zie je dat daar een deur zit. Ja. En dan zeg je, nu heb ik een nieuwe situatie met een hoger bewustzijn. Want nou hoef ik niet meer door die muur heen. Ik kan door de deur heen.
Ja, maar dat blijft hetzelfde niveau
zitten. Nee, er is al dus een verruiming van bewustzijn. Waarom niet? Eerst zie je geen deur en dan zie je wel een deur. Ja toch?
Ja, het zou kunnen best denken op de hoge niveau dat jij misschien helemaal niet aan de hoge kant zit.
Nee, dat kan ook. Is het probleem ook opgelost?
Ja, ondertussen heb je wel een deur genomen.
Ja, dat kan, maar misschien ook niet. Het gaat alleen even over de ruimte van blik. dat die wel degelijk kan veranderen en kan verruimen. Dat moet wel duidelijk zijn. Ja? Als je meer levenswijsheid hebt opgedaan, en dat gezegd, betekent toch dat je een ruimere blik krijgt. Ja, dat. En wanneer je weet dat het mechanisme is die reflexiviteit, desnoods experiment, ga maar eens mee met die reflexiviteit. Wat betekent dat? Dat betekent dat er een steeds ruimere blik komt, steeds weer een bewustwording komt van je eigen situaties met minder vrijheid. In de onderlinge communicatie doe je ook voortdurend een beroep op dat reflexieve bewustzijn van anderen. Hé, kijk eens even uit waar je loopt. Kijk nou eens even wat je gedaan hebt. In de hoop dat de ander even meegaat naar een hoger reflectieniveau, zodat hij meer bewust wordt van zichzelf. En in de opvoeding heb je dat ook, wanneer het goed is. Tuurlijk. Dat de ouders dus als katalysator werken voor een steeds ruimer bewustzijn bij het kind. Hé, zie nou eens een keer wat je gedaan hebt. Het punt is dat het vaak dus wel weer op het ene niveau van de persoon betrokken blijft worden. Dus dat je zegt, nee, je moet meer verantwoordelijk worden. En zo. Dus dan wordt het op het ene niveau van de persoon, worden dit soort processen dan geprojecteerd. En dan wordt het niks anders dan de persoon zelf die dan wat meer verantwoordelijkheidsgevoel moet krijgen ofzo. Terwijl het fundamenteel iets anders is, het gaat werkelijk om een verticale bewustwording op reflexief niveau. Omdat daar in de vrijheid zit. Nou ja, goed. Dus ik hoop dat dat in het geval duidelijk is, die zaak van het bewustzijn in het gewone leven. Met in ieder geval dus die punten van het reflexieve bewustzijn wat iedereen heeft. Dat daarin direct al die oneindige vrijheid zit. Namelijk de mogelijkheid om altijd weer boven een bepaalde identificatie terug te komen naar een oorspronkelijke situatie. Vrije situatie. En dat het principieel dus oneindig is.
En amoreel?
Nee, dat heeft niks meer met moreel en amoreel te maken. Moraliteit en amoraliteit heeft een plaats op dat niveau van personen die zeggen, ik kan dit kiezen, ik kan dat kiezen, ik kan moreel handelen, ik kan amoreel handelen. Terwijl het hier werkelijk gaat om een te boven komen van dat niveau, terwijl je dus jezelf, zelf identificaties loslaat, dus je ego loslaat.
Ik bedoel amoreel als voorbij immoreel en moreel.
Oké. Maar goed, je ziet wel dus dat juist omdat de ego-positie wordt losgelaten, dat dat een situatie is die in het gewone leven dus zich gaat uitwerken als de meest vergaande vervulling van de morele eis.
Dat is geruststellend.
Daarom zeg ik het ook.
Ja, dankjewel.
Johan?
Die oneindige vrijheid impliceert ook een oneindige bewustzijn.
Ja.
En dat oneindige bewustzijn, dat is in lijkt in breedte, maar ook in tijd.
Ja, en zelfs wanneer het verder doorgaat, wanneer het in oneindigheid zichzelf verliest, is er ook geen tijd meer. Uiteindelijk.
Hoe zeg je dat dan?
Als het bewustzijn werkelijk oneindig wordt,
ja,
dan verliest het zichzelf in de oneindigheid, dus er is ook geen tijd meer.
Dan is er ook geen
tijd en ruimte meer.
Ja, maar dan ben ik er wel niet meer.
Nee, mooi. Dan is alle problematiek toch opgelost?
Ja.
Wees er blij mee.
Die blijheid kan ik niet voelen.
Nee, omdat die problematiek nog niet is opgelost. Maar als je werkelijk mee gaat. Ja.
Maar dan bewustzijn, dat eindigt dan ook niet. Dus dan is die vrijheid eigenlijk...
Blijven staan op dat punt, ik kan mezelf van kant maken of niet. Hoe is dan je eigen bewustzijn weer? Want de reflexiviteit gaat door. Hoe ziet het bewuste zijn van je er dan uit? Dat zegt, ik heb die keuze. Dan ga je niet meer naar die keuze kijken, nee, dan ga je opnieuw naar het bewustzijn kijken. Dat is weer opnieuw een reflectie. Zeg je nou, totaal vrij bewustzijn dus. En die problematiek die vervalt dan. Dus die keuze die vervalt. Omdat op het niveau van het bewustzijn zelf is het niet die problematiek van het leven. En dan, nou ja, kan maar verkant maken. Kun je weer bewust worden op dat hogere niveau van bewustzijn? Jongen?
Ja, zit je al zeer hoog.
Wat?
Dan zit je al zeer hoog in je bewustzijn.
Ja, dan zit het mooi hoor. Toch beter dan daar te worstelen met, nou ja, zou ik zelfmoord plegen of niet? Ja. Dus nogmaals op het hogere niveau van zelfbewustzijn en weer opnieuw bewust worden van jezelf, daar speelt de problematiek van lagere orders niet meer, omdat de identificatie er niet meer is die daar nog wel aanwezig was.
Maar dan komt de vraag van hoe kun je zelf herkennen dat je op dat hoge niveau zit, van en je met probleem zit van ik ga niet van kant pakken, dan zijn er
ja, dus dan moet je je aandacht weer terughalen naar jezelf op dat hogere niveau. Dat is iets wat verderop dit weekend natuurlijk ook weer terugkomt, maar dat is die beweging dat je op een bepaald niveau niet horizontaal blijft kijken En dat geldt ook dus voor die alledaagse primaire situatie. Nee, de aandacht gaat terug naar jezelf voor zover je bewust wordt van de hele situatie, inclusief dat zelf dat daar aanwezig is. En dat is heel makkelijk te doen. Aandacht kun je toch richten? Ja, die aandacht kun je ook terughalen naar jezelf. En je wordt weer bewust van jezelf. Het is een nieuwe situatie, op een hoger niveau. Net zoals in dat doolhof, je aandacht zit niet meer gericht op die groene muren van de heggen, maar je haalt je aandacht terug en je neemt je mee daar op die uitkijktoren. En je wordt bewust van jezelf en zegt, oh nee, ik ben al helemaal ruim en ik heb een uitstekend heldere blik. En nou zie ik even terug en dan zie ik gewoon die oplossing van. Maar er is wel een nieuwe situatie. Van meer kennis, meer overzien, meer een vrijer zelf zijn. Zo gaat dat.
Maar als de aandacht zich op het niets richt, dan treft het daar niets aan. Dus ja. Die aandacht geeft daar geen houvast meer.
Ja.
En zegt dan waarschijnlijk van, daar is niks of zo.
Hangt het dus vanaf.
Ja, of het
wanneer het gaat vanuit een bepaald standpunt. En er is een gerichtheid op het niets.
Ja.
Zeg je, nou ja, daar heeft het heel erg zo vast, er is dus niets. Terwijl je ook weer bewust kunt zijn op een hoger niveau. Waarin het blijkt dat je zelf samenvalt met het niets.
Ja, de aandacht.
En dan zeg je, nou het is niet niets.
Ja, dan verdwijnt de aandacht in de bron.
Ja.
En dan lost de aandacht zich ook op.
Ja. En in die overgang wordt het bewustzijn dus eerst alzijdig.
Ja. En mijn vraag blijft altijd maar van, is de vrijheid ervaarbaar die voor beide dualiteit van onvrij en vrij is?
Niet voor een onvrij persoon, een onvrij standpunt. Dat is onvoorstelbaar.
Maar voor beide dualiteit is het dan nog, want er is geen bewustzijn van meer. Zo alleen maar bewustzijn op zich.
Oh nee,
en is dat ervaarbaar?
Ja, dat is sowieso ervaarbaar, maar op een heel andere wijze. Maar daar moeten we het vanmiddag maar eens een keer over hebben. Ja, laten we het vanmiddag maar doen. Dan komt er een